We gaan vanmorgen Gods woord openen in het Oude Testament en we gaan best wel een aardig stukje lezen. Dus het is fijn als u de Bijbel ook open doet of uw app opent op uw telefoon en mee kunt lezen. We gaan Jozua lezen, het vijfde boek uit het Oude Testament. Dus zoekt u het rustig op, Jozua, en we gaan beginnen in hoofdstuk 6. Israël is in het beloofde land en het volk staat op het punt om de eerste stad in te gaan nemen in het land Kanaan. En dan lezen we in hoofdstuk 6, vers 16 van Jozua. En het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de bazuin bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab, de hoer, zal in leven blijven, zij en alle die bij haar aan huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgestuurd hadden, verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is, anders slaat u zichzelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Nou, Israël valt dus binnen en ze nemen de stad Jericho in, de muren storten in. Prachtig verhaal om te lezen en te horen als kind al, maar ook als volwassene. En eigenlijk is het volk Israël meer dan enthousiast om door te gaan. Als deze geweldige stad met zoveel gemak door God veroverd kan worden, dan moet de rest een fluitje van de cent zijn. En dan valt het volk Israël een heel klein onbeduidend vlekje aan op de kaart. Een klein dorpje Ai. En ze gaan met de zekerheid dat ze met gemak dat dorpje onder de voet zullen lopen. Maar u kent de geschiedenis. Gods volk wordt verslagen. En 36 soldaten van het leger sterven. En de vraag is: wat is er aan de hand? Waarom kunnen ze Ai niet innemen? En daar gaan we lezen over lezen in hoofdstuk 7 van datzelfde boek, vers 6. Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde voor de ark van de Heere, tot de avond, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zei: ach Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken? Om ons in de handen van de Amorieten te geven, om ons om te brengen, hadden we maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Toen zei de Heere tegen Jozua: sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd, ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaart. Sta op, heilig het volk en zeg: heilig u voor morgen, want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in uw midden. Israël, u zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden, totdat u de ban uit uw midden weg doet. U moet in de ochtend per stam naar voren komen. Het zal gebeuren dat de stam die de Heere aanwijst, per geslacht naar voren zal komen. En het geslacht dat de Heere aanwijst, zal per familie naar voren komen. En de familie die de Heere aanwijst, zal man voor man naar voren komen. En het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt, als schuldig aan de ban, met vuur verbrand zal worden. Hij en alles wat hij heeft, omdat hij het verbond van de Heere overtreden heeft, en dat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op
en liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. Toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Sargia. Toen hij het geslacht van Sargia naar voren liet komen, man voor man, werd Sabdi aangewezen. Toen hij dienst van Midi naar voren liet komen, man voor man, werd Agan aangewezen, de zoon van Garmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Sera uit de stam van Juda. Toen zei Jozua tegen Agan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel me toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. En Agan antwoordde Jozua, het is waar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan, want ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel, 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua boden heen die naar de tent snelden. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Ze namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten. Ze wierpen het neer voor het aangezicht van de Heere. Toen nam Jozua en heel Israël met hem Agan, de zoon van Sera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn klein vee, zijn tent en alles wat van hem was, en ze voerden die naar het dal van Achor. En Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen en ze verbrandden hem met vuur en ze wierpen stenen over hem. En richtte een grote steen op boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toren varen. Daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor tot op deze dag. Geweldige overwinning van Jericho verdwijnt in een diepe nederlaag bij Ai. En het optimisme van het volk verandert in verslagenheid en vreugde wordt omgebogen naar verdriet. En ik ben ervan overtuigd, en daarom heb ik dit gedeelte ook gekozen, dat in deze geschiedenis lessen zitten voor u, hier in Sliedrecht, voor mij. En ik geloof dat christenen kunnen leren uit deze geschiedenis hoe het komt dat je leven soms stilstaat, je geen overwinningsleven met God leidt. God heeft gezegd in deze geschiedenis, alles wat in de stad Jericho is, is van mij. Je blijft er met je handen van af. De kostbaarheden moeten bij mij, bij de schat van de Heere komen, in de tabernakel. En de Almachtige van Israël legt zijn goddelijk nee op de buit. En wie ervan neemt, zegt hij, komt zelf onder de ban en ook het volk. Agan lapt het aan zijn laars en hij neemt van het gebannene. Heb je gelezen wie God aansprakelijk stelt? Heb je gelezen wie God zondig noemt? Als je leest in vers 1 van hoofdstuk 7, dan vind je het al voor de eerste keer. Daar staat, maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat voor de ban, door de ban gewijd was. Fout geschreven, had er niet moeten staan, maar Agan pleegde trouwbreuk. Nee, er staat Israël. En kijk eens in vers 11 wat daar staat. Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun gebod had overtreden. Zij hebben genomen van wat gewijd was. Zij hebben gestolen. Zij hebben gelogen. Zij hebben het bij hun huisraad gelegd. Dat is toch oneerlijk. Ik heb op een school gezeten waar nog elke morgen een Bijbelverhaal werd verteld. En ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan ik met volle teugen van die verhalen genoot. Gefascineerd was door al die prachtige geschiedenissen uit de Bijbel. En ik weet ook nog wel, toen dit verhaal verteld werd, dat al de haren die ik had, toen had ik er nog wat, dat die overeind stonden. Dat ik dacht, hoe kan het zijn dat God dit doet? Hoe kan God de schuld geven aan een heel volk, terwijl er één sukkel zich niet in kan houden en neemt van God apart heeft gezet? Het kan toch niet zo zijn dat de zonde van één man de zonde voor een heel volk betekent? En ik heb daar best wel lang moeite mee gehad om dat verhaal te lezen en te denken, hoe kan een rechtvaardig God dit doen? Tot ik las dat iemand anders zei, misschien moet je het vergelijken, het volk Israël, met het lichaam van een mens. En die persoon zei, kijk, ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Ons hele lichaam is opgebouwd uit allerlei verschillende soorten cellen. En God heeft al die cellen regels meegegeven, wetten, die verborgen liggen in de kern van de cel. Iedere cel die ontstaat weet, zonder dat hij les krijgt, wat die moet doen. En zo functioneert ons lichaam als een prachtig wonder van God. Tot er een paar cellen besluiten om niet te luisteren naar de regels die zijn ingebed. Tot een paar cellen besluiten om hun eigen leven te gaan leiden. En te doen wat ze zelf willen. En wij noemen dat kanker. Het hele lichaam wordt opeens bedreigd door een paar cellen die niet doen wat in de regels van de cel ligt opgesloten. En als het probleem niet direct wordt aangepakt, ja, dan kan het een groot gevaar betekenen voor het hele lichaam. En alleen als er direct wordt ingegrepen, kan er genezing plaatsvinden, herstel, redding. Stel je nou voor dat er één cel in mijn been is die eigenwijs is. Zou dan mijn hersencel denken, ja, dat is helemaal de andere kant, onderaan, ik ben bovenin, dat is onder, waar maak ik me druk om? Wat die cel in mijn been doet, dat moet hij zelf maar weten. Nee, natuurlijk niet. Die kankercel vormt een directe gevaar voor elke cel in het lichaam. Als je bij de dokter komt, dan zegt hij tegen mij, Johan, je hebt kanker. Hij zegt niet, Johan, je been heeft kanker. Nee, mijn lichaam, ik ben ziek. Het hele lichaam is in gevaar door één opstandige cel. En zo is het ook in deze geschiedenis. Achan heeft gezondigd, maar het hele volk is besmet door de zonde die Achan uitvoerde. En dus wordt het hele volk ook aangesproken door God. Weet je, God kijkt naar jou persoonlijk. Hij kijkt naar wie jij bent. En hij houdt van jou zoals je bent. En hij wil je veranderen naar het beeld van zijn zoon. Maar we zijn een beetje vergeten dat God verder kijkt dan jouw persoon. God kijkt ook naar het grote geheel waar je in geplaatst bent in de gemeente. Wij zijn in een maatschappij waarin het steeds meer gaat om ons persoonlijke ik. En waar de grote groep waar je in gevoegd bent, na je wedergeboorte, eigenlijk een beetje in de verdrukking terechtkomt. Ik moest denken aan het gedeelte wat de Heer Jezus zegt. Een klein beetje zuurdesem kan het hele deeg laten gisten. Een heel klein stukje is genoeg om zo'n heel groot deeg te laten rijzen. Een heel klein vlekje op een trouwjurk is een smet voor de hele jurk. En wij zijn die gedachte van het collectief een beetje kwijtgeraakt. Heb je gelezen wie er gered wordt doordat Rahab gehoorzaam was? Wordt zij alleen gered? Nee, iedereen die bij haar in haar huis was en is, wordt gered. Het gaat niet bij God alleen maar om die ene persoon, maar het gaat bij God ook om de groep. Er zondigt één man, Achan. Maar wie leidt eronder? Het hele volk. En ik geloof dat Gods principes niet veranderd zijn. We kunnen niet zomaar alles uit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament halen. We kunnen niet zomaar zeggen dat God net zo handelt met volk Israël als met ons. Maar de principes die hij in de Bijbel heeft gelegd gelden nog steeds ook in 2019. En als ik als christen zondig, dan doe ik in de eerste plaats God tekort. In de tweede plaats doe ik mezelf tekort. Maar wat veel mensen vergeten is dat je ook de gemeente daarmee besmet. Als jij zondigt, ben je een smet voor de gemeente. En die gedachten raken steeds meer mensen kwijt, ook christenen. Geloven wordt steeds meer een zaak van een persoonlijk van je hart. Je komt naar de gemeente om iets te halen. En dan kun je er weer tegenaan voor een hele week. En voor veel christenen is de gemeente een soort restaurant waar je binnenkomt. En je kijkt op een menukaart wat er allemaal te eten is. En je kiest gewoon uit die menukaart wat jou aanstaat. En de rest van de kaart leg je gewoon naast je neer. Geloof wordt steeds meer, wat heb ik eraan en wat helpt het mij om een beter christen te worden. En we zijn het gevoel aan het kwijtraken dat we een groot geheel zijn, dat je geplaatst bent in een lichaam, het lichaam van Christus. En dat je daarin ook verantwoordelijk bent voor het leven wat je leeft. En dat het niet alleen maar een schade is voor jezelf als je God tekort doet en zondigt, maar dat je ook daarmee de gemeente, bijvoorbeeld in Sliedrecht, beschadigt. God zegt, je bent verbonden aan elkaar en je hebt dus ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Jouw keuzes hebben gevolgen niet alleen voor jou, maar voor de hele gemeente waarin je op dit moment je plekje hebt. We vergeten vaak dat de goede wandel met God een zegen is voor de gemeente, maar een wandel van vlakheid en zonde schade is voor de gemeente. Je leest nergens dat God een heilig, onberispelijk persoon wil. Er staat, hij wil een volk zonder vlek en zonder rimpel. En jij bent één van die volksgenoten die daar verantwoordelijkheid voor draagt. God neemt geen genoegen met 99%, maar God wil 100%. Omdat hij zelf 100% is en 100% geeft. God kan zich niet vermengen met welke zonde dan ook. God kan niet verder trekken met een volk waar een smet op ligt. Ook al is het maar zo'n klein vlekje. En hoe reageert dan het volk en hoe reageert Jozua als dit gebeurt? Heb je dat gelezen wat er gebeurt? Gaan ze met elkaar in gesprek? Gaan ze een volksvergadering houden? Nee, het eerste wat u leest, wat Jozua doet, als hij de toren van God hoort, dan scheurt hij zijn kleren, staat er, en hij strooit stof op zijn hoofd als teken van rouw en van verdriet. En hij knielt neer voor God. Dat betekent, hij maakt zich heel klein, heel nietig. En hij vraagt heel concreet, God, wilt u een antwoord geven? Wat is er toch gebeurd? Waarom kunnen we Ai niet innemen? Waarom zijn er 36 soldaten omgekomen? Dat is de eerste taak die je hebt als leider, als je ergens een verantwoordelijkheid hebt. Dat is op je knieën gaan. Dat is God vragen om een antwoord. En hij bidt niet een paar minuutjes, maar heb je gelezen hoe lang hij bidt? Hij bidt tot de avond. Hij bidt uren achter elkaar en hij smeekt God, God wilt u antwoord geven. En ik dacht, is dat mijn eerste keus? Als mij iets gebeurt, als ik geconfronteerd word met iets heel heftigs, is dan het eerste wat ik doe? Mijn telefoon pakken en bellen naar mijn vrouw of naar mijn vriend of naar iemand anders of spreek ik met iemand? Of is het eerste wat ik doe, ik val op mijn knieën en ik spreek met God omdat hij degene is waar de hulp vandaan kan komen. En jij, wat doe jij als er iets gebeurt in je leven wat heftig en ingrijpend is? Wat is je eerste keus die je maakt? En God antwoordt. Als Jozef op de knieën zit en zijn kleding gescheurd heeft en klein is geworden bij God, dan geeft God hem instructies hoe hij het probleem moet aanpakken. Hoe hij de tumor moet lokaliseren en hoe hij de tumor moet verwijderen. Ik probeer altijd in de sandalen van zo iemand te gaan staan. Als kind had ik het al, maar heb ik het nog steeds. Als zo'n verhaal is, denk ik al, wat zou ik nu gedaan hebben als ik Achan was geweest? Wat zou ik gedaan hebben op dat moment? Als Jozua voor het volk staat en begint te spreken. Wat heeft Achan veel kansen gekregen om het goed te maken? Toen ze verloren bij Ai, had hij op kunnen staan en kunnen zeggen, mensen, het komt door mij, het is mijn schuld. Toen Jozua het volk opriep, heilig je, had hij kunnen zeggen, hoeft niet, want ik ben degene die onheilig is. Toen de loting van de stammen plaatsvond en een van de 12 stammen werd aangewezen, toen had hij kunnen zeggen, stop met dat loten, want ik ben degene uit de stam van Juda die gezondigd heeft. Toen het geslacht naar voren werd geroepen en de familie, keer op keer op keer was er zo'n drempel waar hij van had moeten zeggen, Heere God, ik ben het. Ik heb gezondigd. En ik weet nog als kind, ik zat toen in groep 8, klas 6 was het toen nog, bij een meester die zo mooi kon vertellen dat je, hij stopt ook altijd op bij zo'n cliffhanger, wat tegenwoordig bij films heel gewoon is, om net op dat moment te stoppen, dat spannend is. Hij stopt op het moment dat je dacht, ga nou door, moet ik weer een dag wachten voor ik hoor hoe het verder gaat. En ik zat in de klas en ik had het wel willen uitschreeuwen naar Achan. Sukkel, zeg het nou, sta nou op. Nu is er nog kans om het goed te maken met God. Nu kan Jozua het misschien nog voor je in orde maken. Zal hij zo naïef zijn geweest dat hij dacht, nou, niemand heeft het gezien, niemand weet het. Weet je, als je ouder wordt, dan ontdek je dat we soms helemaal niet anders zijn dan Achan. Dat we een soort mechanisme hebben sinds de zondeval, waarmee we ons geweten voor de gek houden, waarmee we heel lang zwijgen en denken dat we er wel mee wegkomen. En dan wordt Achan aangewezen. En de reden van zijn zonde, van zijn stelen, noemt hij ook zelf. Hij zegt, het was begeerte in vers 21. Het was begeerte. Dat monster dat geboren is in de Hof van Eden, lang geleden. Dat monster dat heeft Achan te pakken gekregen. En dat heeft ons ook vaak te pakken. Jou ook, ik weet het zeker, want hij pakt mij ook regelmatig. Begeert hij altijd, probeert datgene, dat verlangen je op te wekken, waar je van weet dat het eigenlijk niet hoort, maar toch heel aantrekkelijk is. Waarvan Paulus later zegt, maar wie Christus toe behoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ja, het staat er wel, maar in de praktijk van ons leven heeft die begeerte bij ons zo vaak nog zoveel zeggingskracht. En Achan die geeft het eindelijk toe, na heel veel kansen die hij eerder heeft gehad. En hij zegt, ik heb het gedaan. Ik heb een schat in mijn tent begraven, een kostbaar kleed van Babylon, van Siniar, 500 gram goud en 2 kilo zilver. Eindelijk komt hij aan het licht. Waarom? Omdat hij eigenlijk geen kant meer opgaan kan. Hij is gewoon bij namen genoemd. Hij kan niks anders dan de waarheid zeggen. En als je nog wakker bent, ik hoop het, ondanks de warmte, wil ik je vanmorgen vragen, kijk nou eens even niet naar Achan, maar ga nou eens even naar je eigen tentje toe. Misschien is het wel warm om naar binnen te gaan in je tent. Maar wat zit er in jouw tent verborgen? Wat ligt er bij jou? Waar niemand iets van weet. Kijk, bij de buurman graven, dat is makkelijk. Daar is ook altijd heel veel te vinden en bij de buurvrouw ook. Maar heb je genoeg moed om ook eens af en toe in je eigen tent te kijken en te zien wat daar ligt? Als de metaaldetector van God nu eens vandaag in de bodem van jouw leven rondgaat. Wat zou die daar dan tegenkomen? Welke schat ligt daar? Of misschien moet ik zeggen, waar ligt jouw schat? Jullie zingen misschien dat lied hier ook wel eens, wat we ook altijd in Zwijndrecht zongen, in mijn vorige gemeente. Dan zongen we het lied van Arie Kleine, wat zegt, mijn schat ligt boven, ver achter de sterren. Daar in de hemel ontmoet ik mijn Heer. En ik moet denken aan de woorden van de Heer Jezus die zegt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nou, wil je weten waar jouw schat ligt? Hoef je geen theologie te gaan studeren? Hoef je geen hoog intelligent iemand te zijn? Dan moet je naar drie dingen kijken. Als je nu wil weten waar ligt je schat, dan kun je heel kort in 1 minuutje weten waar je schat ligt. 1, je moet kijken hoe je geld besteedt. 2, je moet kijken hoe je tijd inzet. En 3, je moet kijken hoe je leven inricht. En als je kijkt naar hoe je geld uitgeeft, hoe je tijd besteedt, hoe je leven inricht, dan wijzen die alle 3 naar je schat. En mijn vraag is, als ik al je afschrijvingen zie, en als ik zie je agenda van de afgelopen weken, en als ik zie hoe je leven invult, waar wijst dat dan naartoe? Wijst dat dan naar een schat die in de bodem ligt? Of wijst dat echt naar een schat die boven ligt, ver achter de sterren? Weet je, in de wereld waar de ban van God over ligt, is zoveel moois te vinden. Veel mooier dan zo'n Babylonisch kleed en wat zilver en goud. En wij zijn er zo gevoelig voor. Ik en jij. En hoeveel lijk jij op Achan en denken we dat we God en onszelf voor de gek kunnen houden door hard te zingen, mijn schat ligt boven. Is het echt waar? Mag ik af en toe eens gewoon eventjes aan je zekerheid schudden en gewoon eens vragen, hoe zit het met jou? Is je schat boven? De Heer Jezus zegt ergens in Lucas 12, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Met andere woorden, je kunt het je leven lang verstoppen, maar er komt een moment dat alles wat kostbaar is voor jou tevoorschijn zal komen en gezien zal worden. En het probleem van Achan, let op, dit vind ik een hele belangrijke. Het probleem, de zonde van Achan is niet dat hij steelt. Het probleem is niet dat hij iets wegneemt van het gebannene. Op zichzelf was dat niet de zonde. Zijn zonde is dat hij het in de verkeerde tent brengt. Hij had het moeten brengen in de tent van God, in de tabernakel. Maar hij legde het in de verkeerde tent, hij legde het in zijn eigen tent. En hij had het moeten brengen, om het Nieuw Testamentisch te zeggen, als krijgsgevangene had hij alles moeten brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. En dan komt het oordeel. Let erop, God doet bijna elke keer als hij een nieuw stuk begint in zijn handelen, dan zie je dat hij heel direct ingrijpt. En dat hij zijn regels en zijn wetten heel duidelijk neerzet. Je ziet dat hier, als het volk een nieuwe fase ingaat, de beloofde landen gaat, dan is er een snoeihard oordeel van God over de zonde van Adam. Als God de aarde en de hemel geschapen heeft, komt het snoeiharde oordeel over de zonde van Adam en Eva. Als de gemeente geboren wordt, dan komt er het snoeiharde oordeel over de twee gelovigen die niet alles weggaven. En nu komt die straf. De zonde van Achan heeft de deur naar de genade van God dichtgedaan. En het hele volk kan niet verder, tenzij er iemand sterft. En Achan en zijn gezin en al zijn spulletjes worden naar een dal gebracht. Het dal van Achor wordt het dal genoemd. Het dal van Doem betekent dat, het dal van het oordeel. En dan buiten de legerplaats, buiten de gemeenschap met God, vindt het oordeel plaats. En dan worden ze gestenigd. Een huiveringwekkend oordeel over de zonden die zijn gepleegd. Ik huiver er altijd van, nog steeds. Als je in het Hebreeuws leest, is het onduidelijk of naast Achan ook anderen zijn omgekomen. Staat hem, soms staat er hen met twee poten, soms hem met drie. Er is geen vrouw genoemd. Er staat niet duidelijk bij of ook zijn kinderen worden gestenigd. We weten het niet. We weten wel dat hij gestenigd wordt. Want er staat dat er boven hem een steenhoop wordt opgericht. Op die plek staat er tot op de huidige dag is een steenhoop. En als je niet verder vandaan loopt, relatief een heel klein stukje staat een andere steenhoop. Want heel kort daarvoor was het volk door de Jordaan getrokken en had Jozua gezegd, richt een steenhoop op, zodat je iedere keer als je langskomt kunt denken aan het wonder wat God gedaan heeft, dat jullie met droge voeten door de Jordaan zijn gekomen. En heel vlakbij staat nu die andere steenhoop. De steenhoop van de steniging van Achan. Wij spreken vaak over steenhopen in ons leven. Momenten in het leven waarin God heel duidelijk aanwezig was. En hebben het vaak over hele bijzondere momenten. Ik kan u zo in mijn leven een aantal steenhopen noemen waarin ik heb gemerkt hoe genadig God was. Dat God me als het ware door de Jordaan heeft geholpen. Hoe hij genadig is geweest en goed is geweest, vergeving heeft gedaan, een wonder heeft gegeven, verhoring gaf, blijdschap heeft teruggegeven. Maar ik moet ook zeggen, tot mijn grote schande, dat als ik terugwandel in mijn leven, dat er ook hopen zijn waar ik me heel erg voor schaam. Steenhopen zoals deze van Achan, waar ik het liefst helemaal niet aan herinnerd wil worden. Maar waar ik toch van tijd tot tijd aan herinnerd word en langs moet lopen om te beseffen dat ik daar eigenlijk had moeten liggen. En dat ik alleen maar door genade van God nog daar loop. Soms is het goed om in je leven eens terug te lopen, langs al die hoogte- en dieptepunten, en te beseffen hoe dichtbij God telkens was om je hand te pakken en je een nieuwe kans te geven. En dan door het sterven van Achan kan de deur van de genade weer open. Het volk kan weer verder het beloofde land in. Als God nou vanmorgen in jouw tent komt, er is niemand anders bij, alleen jij en hij. Wat zou hij dan blootleggen? Wat vindt hij dan? Ik denk veel meer nog dan in de tent van Achan. Zaken die daar niet verstopt horen te zijn. Zaken die thuis horen in het heiligdom bij hem. Die beleden hadden moeten worden, die in het volle licht hadden moeten worden gebracht. Ik hoef ze niet te noemen, want je hoeft geen eens te graven, want je weet al lang wat er in je leven ligt wat weg moet. Je weet wat je koestert en wat je telkens los wil laten en toch vasthoudt. En de Bijbel zegt, onherroepelijk loopt het oordeel van God naar de dood toe. Ieder mens, iedere gelovige is eigenlijk op weg naar het dal van Achor, waar maar één uitgang is en dat is de dood. En terwijl je daar wandelt, op weg naar het dal en het oordeel eigenlijk op je wacht, staat er plotseling iemand voor je. Een mensenzoon. Een zoon van God. die tegen je zegt, je hebt de dood verdiend. Je moet gestenigd worden. Maar ik wil mijn leven geven in jouw plaats. Jij mag verder. Ik zal in jouw plaats het offer voor jou brengen. En dan zie je wat er in Jesaja staat. Daar wordt gesproken dat het dal van Achor wordt tot een deur van hoop. Dat de plek waar eigenlijk alles doodloopt, waar geen uitgang is, door het offer van de Heer Jezus een deur van hoop wordt. En dat raakt me nog steeds elke keer als ik eraan denk. En ik hoop dat het nooit gaat winnen. Dat je nooit wendt aan het wonder dat God zijn Zoon heeft gegeven om op jouw weg te staan en heel persoonlijk tegen jou te zeggen, ik wil in jouw plaats jouw steniging ondergaan. En daarom is het goed om iedere keer als je avondmaal viert stil te staan bij die steenhoop Golgotha. Om te denken aan de Zoon van God die daar zijn leven heeft gegeven voor jou, in jouw plaats. En tegelijk is er het gevaar dat je als christen dan denkt, nou ja, als de Heer Jezus zo goed is, laat die zonde dan maar in mijn tent liggen, want ik krijg toch vergeving. Er komt een dag dat het aan het licht komt, maar dan zegt God, ja, maar je bent toch het kind wat ik lief heb. Dus laat maar zitten. Ik hoef het niet zo nauw te nemen. Dat kleine vlekje of dat rimpeltje op mijn leven, dat laat ik maar, want ik heb het zo moeilijk om het los te laten of het eraf te halen. En zegt Paulus, zullen wij in de zonde blijven, zodat de genade toenemen? En zegt hij, volstrekt niet. Geen denken aan dat ik vrede heb met het feit dat er in mijn leven nog dingen zijn die niet bij God horen. En daar is mijn oproep aan Sliedrecht en aan mezelf, om opnieuw naar God te gaan en zeggen, Heere, wat ik nu vasthoud, wat ik nog steeds moeilijk vind, wat ik eigenlijk niet los kan laten, dat wil ik opgraven en ik wil het voor u neerleggen. Voordat de dag komt dat mijn naam genoemd wordt en het eigenlijk niet meer kan, wil ik het nu vrijwillig in uw handen leggen. En daarbij wens ik u genade. En als u het fijn vindt, dan wil ik ook na afloop best eens met u bidden. Als u het moeilijk vindt om alleen naar God toe te gaan. Dus dat we samen misschien naar God gaan en hem belijden en vragen om de schat uit ons leven weg te halen, zodat onze schat werkelijk boven ligt. Amen. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, we danken u voor deze moeilijke geschiedenis. Heer, we gruwen ervan om het te lezen. Wat een tijd was dat waarin het zo direct het oordeel kwam. Tegelijkertijd, Heer, willen we ook proberen te leren wat u tegen ons zegt. U hebt het niet voor niets op laten schrijven. Niet om ons boos te maken of te denken aan onrechtvaardigheid of hoe gruwelijk het toen was. Maar u hebt het opgeschreven om ons iets te leren. Heer, wilt u op dit moment in ons hart spreken en laten zien wat u tegen ons persoonlijk zegt. Of er in ons leven nog dingen vast liggen, verborgen liggen die we uit moeten leven. Die niet in onze tent horen, maar onder het bloed van Christus bij u in uw heiligdom. Heer, wilt u ons genade geven om telkens weer kritisch ons leven te bekijken en te zeggen, ligt mijn schat wel boven? En hoe zie ik dat dan? Hoe zien mensen het om hen heen? Dat die schat van die persoon werkelijk boven ligt. Heer, geef ons genade om steeds meer onze ogen te richten op wat komen gaat, op de heerlijkheid bij u. Ik bid dat zo voor ieder die hier zit, in de naam van Jezus. Amen.